Goedenavond, beste vrienden, fijn dat u gekomen bent op deze warme zomerdagavond. We hebben één mededeling, namelijk een overlijdensgeval. Zuster Caroline Henriette Margarethe Noorland is afgelopen week 24 juni overleden, op de leeftijd van 77 jaar. En er is gelegenheid te condoleren, nog voor de zondag, dus daarom wordt het ook allemaal nu meegedeeld. Condoleren vrijdag aanstaande, 28 juni, van 12:15 tot 13:45 in de rechtstreek. En daarna dan om 14:00 de rouwdienst, gelijk de roeder van Voorthuizen. En dan na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting van de familie. Ook via livestream te volgen. Zover. Ook vanavond verwachten we onze enige hulp van boven, van hem die zijn woord gegeven heeft tot onderwijs, tot vertroosting en tot bekering, maar bovenal ook tot de eer van zijn grote naam. Amen. We willen samen eerst lezen, zingen, Psalm 69, vers 9. Het gaat om Psalm 23, vanavond ook weer over allerlei geestelijke zegeningen die verworven zijn door de herder, de goede herder, aan het kruis. En vandaar dat wij dan ook zingen een psalm die daarop slaat. Psalm 69, het negende vers. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van één, enzovoort. Psalm 69, vers 9.
Thank you.
naar Gods woord bij het psalmboek. We lezen twee psalmen. Eerst psalm 36. Psalm van David, de knecht des Heren voor de opperzangmeester. De overtreding der goddelozen spreekt in het binnenste van mijn hart. Er is geen vreze Gods voor zijn ogen. Want hij vlijt zichzelf in zijn ogen als men zijn ongerechtigheid bevindt die te haten is. De woorden zijn smonds, zijn onrecht en bedrog, hij laat na te verstaan tot weldoen. Hij bedenkt onrecht op zijn leger, hij stelt zich op een weg die niet goed is, het kwaad verwerpt hij niet. O Heere, uw goedertierenheid is tot in de hemelen, uw waarheid tot de bovenste wolken toe. Uw gerechtigheid is als de bergen Gods, uw oordelen zijn een grote afgrond. Heere, gij behoudt mensen en beesten. Hoe dierbaar is uw goedertierenheid, o God. Dies de mensenkinderen onder de schaduw uw vleugelen toevlucht nemen. Zij worden dronken van de vettigheid van uw huis. En gij drenkt hen uit de beek uw wellusten. Want bij u is de fontein des levens. In uw licht zien wij het licht. Strek uw goedertierenheid uit over degenen die u kennen en uw gerechtigheid over de oprechten van hart. De voet der hoovaardigen komen niet over mij en de hand der goddelozen doet mij niet omzwerven. Aldaar zijn de werkers der ongerechtigheid gevallen, ze zijn nedergestoten en kunnen niet weder opstaan. En nu de psalm van afgelopen zondagmorgen ook, psalm 23. Een psalm van David, de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen. Want gij zijt met mij, uw stok en uw staf die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen. Het eerste gedeelte van vers 3 is dan de stof voor de overdenking, de meditatie van deze avond, waar het schaap zegt, hij, de herder, verkwikt mijn ziel. Maar ook over deze avond zoeken wij eerst nu Gods zegen en doen dat samen in gemeenschappelijk gebed. Want Heere, daar is alles toch aan gelegen. Uw woord is zo rijk, zo diep en wij hebben echt licht nodig. In het licht dat u ontsteekt zien wij immers, zoals we net hebben gelezen, het licht waar de duisternis is en waar het licht is. Wat duisternis is en wat licht is. Geef ons daartoe uw Heilige Geest, Heer, ook als het gaat over die heerlijke dingen die David als een schaap van de goede herder mocht ervaren en ook beleiden. Want dat is het toch, iets wat we mogen ervaren in het geloof wat u ons schenkt. Daarvan wilt u toch ook dat we dat gaan beleiden. En we krijgen daar ook komende zondag weer de gelegenheid voor. U weet hoe nodig het is dat we altijd weer gaande worden gemaakt. Dat uw Heilige Geest ons in onze harten komt. Eens voor het eerst is dat nodig, maar altijd ook weer opnieuw. Als we deze dingen overdenken, dan is dat toch echt ook de ervaring van alle schapen, dat zij in zichzelf ook, wat we vanavond dan zullen horen, verkwikking nodig hebben. En wat dat dan is, maar ook dat het er is. En dat u weet de ziel van een arme zondaar te verkwikken. Laat het ook vanavond mogen gebeuren, Heer. En laat het ook onze beden mogen zijn voor komende zondag. En dat we het echt mogen ervaren dat uw woord de waarheid is. En dat deze dingen die beleden werden al heel, heel lang geleden, toch ook werkelijkheid zijn tot op de dag van vandaag. Ja, dat u tot in der eeuwigheid, als u de fonteinen des heils zult openen, uw volk zult verkwikken met uw heil. Er is zulke een volheid in u, Heere, die nooit uit te ledigen is. Een altijd springende fontein. Altijd dat verse water van het eeuwige leven. Laten we onze verkoeling, onze verkwikking, onze troost ook daar zoeken waar het te vinden is. In uw bloed en in uw wonden, Heere Jezus, in uw volmaakte werk, uw volbrachte werk, uw offerande. En dat door de Vader is aangenomen. En dan zou het toch ook door ons moeten worden aangenomen in het geloof. Wat is het erg als een mensenkind toch op andere dingen steunt. En het ligt zo voor de hand, het is zo onze natuur om te steunen op van alles en nog wat. Behalve op dat ene fundament, vertrouwen op die ene naam. Ja, laat dan vanavond ook weer duidelijk worden dat u, Heere Jezus Christus, de gegevene van de Vader, aan zondaren, ja, de gegevene van de Vader aan zondaren, die ook het leven geeft aan zondaren en die zondaren ook weer terugbrengt tot God de Vader, de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht, bij u zijn de fonteinen van het heil. Het is een mens dwaas om het ergens anders te zoeken en dat kan ook na ontvangen genade nog wel eens het geval zijn. Wilt u ons daarvoor bewaren, Heer? En gedenk dan zo in ieder van ons op deze warme dag, met allen die ons lief en dierbaar zijn, en willen we ook vanavond voorbeden doen. En wel in verband met het overlijden van zuster Noorland, die de laatste tijd in Salem woont, ook samen met haar dochter. We dragen de kinderen, de kleinkinderen naar u op, maar zeker ook Gerdien en Hanneke uit onze gemeente. Wil ze gedenken in deze dagen van droefheid en rouw, in alle omstandigheden die u volmaakt bekend zijn, zeker ook vrijdag, dat er ook troost mag uitgaan van het medeleven als er condoleren is, maar ook tijdens de dienst die zal gehouden worden door broeder Voorthuizen, sterk ook hem en dat het woord toch ook weer op zo'n dag het woord mag hebben, dat is dat toch rijk, Heere, waar de wereld met een mond vol tanden staat, dan mogen wij toch het woord hebben, uw getuigenis en het geloof belijden, ja zeker daar aan de rand van het diepe graf. Wilt u sterken en alles geven wat nodig is als er weer een sterfgeval in het midden van de gemeente is en dan hopen we dan ook zondag daarvoor nog weer de versjes te zingen als gemeente. Maar dit moest dan toch alvast medegedeeld worden. Wil u het alles wel maken, deze avond ook in zingen, in spelen, in spreken, in luisteren, het werk van de kosters en gedenk ons zo ten goede, uit enkel genade, in de vergeving van alle zonden, om Jezus wil. Amen. Van het verlangen naar de Heer en de dorst naar God zingt ook Psalm 63. We willen samen zingen uit Psalm 63, daarvan de versen 1 en 2. Straks zingen we Psalm 42, het eerste vers, het heigend her der jacht ontkomen. Psalm 23 vol met belijdenissen. Ja, over de herder ben je niet gauw uitgesproken. Wie hem eenmaal leert kennen, die leert steeds meer van hem kennen. En daar kent u het schaap dan ook aan, die is vol van de herder. En hij wil dat ook uiten in zijn gedrag, in zijn belijdenis, in zijn psalmgezang, in zijn geloofsbeleving, spreken van hem, wie hij is. En dan zegt hij ook dus, zoals we gelezen hebben, dat hij de verkwikker van de ziel is. Hij verkwikt mijn ziel. Dat is een woord, dat typisch weer een Hebreeuws woord, dat echt niet zomaar met één woord te vertalen is, maar een wereld van gedachten in zich heeft. Het woord betekent iets van kracht geven, herstellen, vernieuwen, verlevendigen, ja, zelfs redden of bekeren. Dat zit er allemaal in, al die gedachten. Mooie gedachten, nietwaar? En hij doet dat. Hij verkwikt mijn ziel. En dan kunnen we ons op een dag van vandaag wel indenken. Ik zal een voorbeeld geven. Als u het erg warm hebt, dan neemt u een verfrissende douche. Je kunt dan jezelf verkwikken. Hè? Je hebt dorst, je neemt water en je verkwikt jezelf, je helpt jezelf, je sterkt jezelf daardoor. Ja, dat kun je zelf doen. Maar bij het woordje verkwikken in onze tekst geldt dat niet. En dat is iets dat een ander moet doen, dat jij niet kunt doen. En daarom is het zo mooi dat David dan zegt, hij verkwikt mijn ziel. En dat is typisch een werk van de goede herder, een werk waarin ik dus de hulp van hem geheel en al nodig heb. Ja, we zijn afhankelijk van de goede herder als je een schaap bent. Dat heb ik zondagmorgen ook gezegd. Dan ken je dus een schaap aan, die is afhankelijk. Maar afhankelijk zijn van de goede herder. Wat wilt u, o zondaar, nog meer? Afhankelijk zijn van hem, van de goede herder. Die zijn leven geeft voor de schapen. En die ook in zijn omgang met de schapen laat zien dat hij zijn schapen lief heeft en weet wat ze nodig hebben. Ja, ze worden niet in die zin verwend zoals wij kinderen kunnen verwennen of voortrekken boven een ander, maar eigenlijk worden ze allemaal verwend. De herder heeft zijn schapen allemaal bijzonder lief. Hij geeft ze wat nodig is. Nou ja, verwennen is natuurlijk niet het woord. Ze worden door hem in liefde behandeld en ze krijgen alles wat nodig is. Het mooie van de goede herder is dat hij dat exact weet. Wat heeft het schaap nodig? Ja, en zo handelt hij dan met zijn schapen. En het ene schaap is het andere niet. Maar dat weet de herder ook. De een heeft meer dit nodig en de ander meer dat. Maar wat er ook gebeurt, het is de herder die mijn ziel bekwikt, red, overeind helpt als ik gevallen ben, verder helpt als ik de weg niet weet, bemoedigt als ik troost nodig heb, als ik verdriet heb over mijn zonden. De herder weet overal raad op. Een goede herder. Ja, dat woordje verkwikken zegt dus iets van het schaap. Het heeft echt verkwikking nodig. Hulp, redding, sterkte, steun, troost. Ja, dus mensen die zichzelf al kunnen helpen en redden, menen te kunnen helpen en redden, die weten dus niet wat het is wat David hier bedoelt. Die hebben het ook niet over hem, hij verkwikt mijn ziel, maar ik red mezelf wel, ook al zeggen ze dat niet zo, maar dat is dan eigenlijk het verschil. Jezelf kunnen redden of dat je echt zegt, ik heb hem in alles nodig. Hij verkwikt mijn ziel. Ja, dat zegt alles over de schaap, maar ook dus over de herder die dat allemaal kan en wil. Ja, die schapen in hun natuur, en hun gedrag, in hun eigen wijzigheid kun je ook wel eens zeggen, ja, toch lief blijft hebben. He, dat is het geheim. Hij heeft ze lief. En ja, dan is het wel zo dat hij de zonde niet kan verdragen, dat bij Golgotha wel. Ja, hij denkt net zoals zijn vader over de zonde, hij keurt de zonde scherp af en vindt ook dat de zonde gestraft moet worden, maar daarom gaat hij juist voor zijn schapen de dood in. Ja, zodat zij niet hoeven sterven. En in dat licht moet u heel het gedrag van de herder met de schapen zien, ook als hij de schapen moet kastijden met zijn stok en zijn staf, en dan kan hij wel eens een tik uitdelen. Ja, en dan zegt het schaap natuurlijk au. Ja, toch, dat zeg je als je een tik krijgt. Maar je kunt het ook wel eens later goedkeuren. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Ik zal voorbeelden geven uit de Bijbel waaruit blijkt hoe schapen worden behandeld door de herder. Denk maar eens aan Simson. Ja, een sterke man, hè? Je zou zeggen, die redt het wel. Hij kan, als hij een leeuw tegenkomt, dan verscheurt hij hem gewoon. Ja, ja, het was wel dat de geest hem aangorde. Ja, maar zag hij dat zelf ook altijd zo? Hij versloeg 1000 Filistijnen, en 1 tegen 1000. En de Filistijnen waren ook geen kleine jongens. Maar hij versloeg ze met een kinderbak. En kinderbakken. Ja. Maar ja, dan zegt hij dus daarna, ik heb al 1000 Filistijnen geslagen. Zie, dat zit toch zo in een mens, hè? Ja, dat zit zo in een mens. Om dan te zeggen, ja, dat heb ik gedaan. Of toch tenminste, ja, jezelf toch wel een beetje prijzen. Maar ja, de goede herder is net als zijn vader jaloers op zijn eer. Hij heeft die overwinning gegeven en dat moet het schaap dan ook leren ook. En daarom valt hij opeens aanmächtig neer en dan is die grote sterke Simson een heel klein mannetje geworden die eigenlijk opeens heel dicht bij de dood is. Hoe vindt u dat? Hij is aanmächtig van dorst. Hij denkt dat hij omkomt. En dorst is iets vreselijks, kunnen wij ook niet zo goed voorstellen. Maar in die hete landen daar, hè? Ja, kan 40 graden zijn of nog warmer. En als je dan, ja, als je met een gezelschap naar Israël gaat, je roept de hele dag tegen die mensen water drinken, hè? Ja, dat moet. Dus Simson, ja, wat is een mens zonder water? En dan voelt hij dat zelf ook. En dan ontdekt hij dat hij toch te ver is gegaan door zichzelf te prijzen. En dan zegt hij, moet ik dan omkomen, heren? Zou ik dan toch nog in de hand van die onbesnedenen vallen? En dan vraagt hij om hulp, want hij zegt, u hebt het heil gegeven. Ja, daar wil de heren dan hem brengen. Ja, want als de heren je niet helpt, ja, dan kun je nog geen vlieg doodslaan, hè? Dat staan 1000 Filistijnen. Dus. En dan laat de Heere een water zien. De Heere geeft hem een rotssteen, wijst hij aan. Die wordt gekliefd en dan stroomt er allerlei water uit. En Simson maar drinken en drinken. En dan staat er, toen kwam zijn geest terug. Geestkracht is dat. En staat er in de Bijbel, hij werd levend. Nou ja, hij was dus bijna dood. Ja, hij werd levend. Hij stond weer op. En kijk, dat is nu wat de herder dan doet. Hij verkwikt mijn ziel. Dan krijgt hij ook al de eer. Ja? Dus dat doet de herder vandaag ook, hoor. Hij laat je voelen wie je bent. Je krijgt hem nodig. Je gaat hem ook de eer geven. Maar hij geeft dan ook wat nodig is. En dan zorgt hij er ook voor dat je zegt, erkent, ja, u hebt het heil gegeven, Heere, u. En dat doet David hier ook. Hij verkwikt mijn ziel. Ja, je hebt mensen die gaan vertellen over een bekering of over alles wat er gebeurd is in hun leven. Hebben het maar over zichzelf. Sommige bekeringsgeschiedenissen die staan er ook vol van. Hè? Het woordje ik. David heeft het maar over hij. Hij voert mij een grazige weide aan stille water. Hij verkwikt mijn ziel. Hij is vol van zijn koning. Dat is bekering. Vol zijn van je koning. Hij verkwikt mijn ziel. Ja, ook als je terneergeslagen bent. En dat kan in het leven toch ook zomaar gebeuren. Deze psalm lijkt wel een psalm te zijn dat een beetje romantiek laat zien, zeiden we zondagmorgen. Hè? Een romantisch verhaal van een herdertje met schaapjes en zo. Leven is niet romantisch. En het geestelijke leven ook niet. Nee. En dat blijkt toch ook uit het gewone dagelijkse leven. Dat heeft David ook niet meegemaakt in zijn leven. Maar ik geef als voorbeeld nu bijvoorbeeld Jacob. Jacob. Jacob, ja, die heeft ook al veel meegemaakt. Heel veel. En na de dood van Jozef is het wel heel erg geworden. Tenminste, hij dacht dat Jozef dood was. De broers, zijn zonen zeiden het en ze hadden een bewijs geleverd. Dus verschrikkelijk, hè? Ja. Dus het was heel wat voor die man. En als dan Simeon achterblijft, ook nog als ze naar Egypte zijn gegaan. En, de broers komen thuis en ze zeggen dat de koning ook Benjamin nog wil hebben. Nou, dan is de boot aan, hè? Ja. Gij berooft mij van kinderen. Al die dingen zijn tegen mij. Ik heb alles tegen. Ja, jawel, je hebt gelijk. Jacob was wel een kind van God, ja. Ja hoor, ja. Geloof je toch wel? Maar dat zei hij, hè. Alles heb ik tegen. Ja, en wie regeert er? Gaf hij eigenlijk God niet de schuld? Ja, wat heb ik misdaan dat ik al die dingen moet meemaken? Ja, heel erg terneergeslagen. Wat zal die bedroefd geweest zijn? Het was geen fijn gezelschap, hoor, Jacob. Ja, een pastoraal bezoek af te leggen bij hem, daar zou je zelf ook depressief van worden. Als je bij hem op bezoek zou gaan, dat zou je geen goed doen. Nee, nee, helemaal niet. Hij zat in de put. Ja, en toen Benjamin ook nog mee moest. Ja. Maar toen, hè, toen kwamen ze dus terug. Met Simeon, ook met Benjamin, ja. Maar met die boodschap, hè, die boodschap. Jozef leeft nog. En hij is een heerser over gans Egypteland. Eerst gelooft hij dat niet. Nee. Want er is toch wel een hele plotselinge boodschap die hij heel niet verwacht had, hè. Nee, hij had het niet verwacht. Jozef leeft nog, dat ze vallen met de deur in huis. Ja, natuurlijk. Het is zulk een blijde boodschap. Maar ja, zijn hart wordt als steen, als ijs, ook weer zoiets. Ja. Hoe komt vader Jacob eruit? Door allerlei verrichtingen van zijn zonen, van Juda en van Ruben die allerlei woorden zeggen, nee, 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 er staat in de Bijbel dat hij tot geloof komt, dat het waar is, als hij hoort de woorden die Jozef gesproken heeft, de dingen die Jozef gezegd heeft, aan het adres van zijn vader, dat geven de broers dan door, en als hij ook ziet de wagens, de strijdwagens of de wagens om vader te vervoeren die Jozef gestuurd heeft, dan gelooft hij. Dan komt zijn geest, staat er, weer terug in hem. Hij wordt weer verkwikt. Wel nu, dat doet de goede herder dus vandaag ook. Hij haalt uit de put. Hij haalt uit de moedeloosheid. Hij kan zo'n depressief mannetje of vrouwtje wel aan. Ja, ze hebben alle reden om in de put te zitten, om down te zijn, om te zeggen, oh, hè, al die dingen, het wordt zoveel voor me, ik kan er niet meer tegen en het is, ik moet het allemaal maar meemaken. Ja, hij is het die je daaruit haalt. Hoe dan? Precies hetzelfde zoals het bij vader Jacob gebeurde, door de woorden van Jozef, de meerdere Jozef natuurlijk. De Heer Jezus haalt er je uit door middel van zijn woord. Hij gaat spreken. En wat dan? Wat gaat hij dan spreken? Jacob, sta je niet zo aan en doe niet zo depressief en je moet eens wat anders leren denken. Nee, nee, de Heer gaat dan zeggen wie hij is. Dat hij een heerser is, een koning is, net zoals de broers zeiden. Jozef is een regeerder in gans Egypteland. Jezus is de koning, hij regeert. En het gaat zoals hij het wil. En hij die regeert komt met goede woorden, troostrijke woorden tot Jacob. En dan komt hij eruit. Zijn geest wordt levendig. En ja, er waren ook tekenen. Ze namen die wagens van Jozef mee, waarop de hele familie vervoerd kon worden naar Egypte. Nou, dat was een flinke familie, dus heel wat wagens zijn dat geweest. Al die bezittingen ook nog, een hele verhuizing. En zo laat de Heer ook vandaag nog door tekenen zien dat hij je uit de nood, uit de narigheid weet te helpen. En dat hij je weer opbeurt, doet opleven. En dat doet de Heer Jezus vandaag ook nog. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En hij is het die verbroken harten geneest, verslagen geesten en vertroost. Ja, doet hij. Door te laten zien wie hij is in zijn onveranderlijke trouw. En dat de dingen in het leven niet verkeerd gaan. En dat wij de dingen verkeerd zien en verkeerde conclusies trekken. En maar in de put zitten door het zien op omstandigheden. En Jacob vergat de belofte ook nog eens. Ja, Jacob, vroeger hield je dat toch vast, die woorden die Jozef tot je sprak en die wonderen van de dromen. Je bewaarde je toch, ze toch in je hart. En waar is dat nou gebleven? Is dat nou opeens weg, dat woord van God? Is dat nou opeens krachteloos? De Heere maakt het woord weer sterk, zodat het weer overtuigend wordt en vertroostend wordt. Want Jozef kwam met een persoonlijk woord voor zijn vader. Ja, en zo komt de Heer Jezus met een persoonlijk bemoedigend woord tot een zondaar. Ja. Hij verkwikt mijn ziel. Dat doet hij door te laten zien dat er bij hem ook vergeving is van de zonde. Je moet denken aan die man die door zijn vier vrienden naar de Heer Jezus werd gedragen. En je zou zeggen, die komt natuurlijk omdat hij weer lopen wil. Nou ja, dat zou ik ook willen als ik verlamd was. Toch, u niet? En als ik blind was, zou ik graag weer willen zien. En doof, dan zou ik graag weer willen horen. Dus ik kan die man heel goed begrijpen. Die komt naar de Heer Jezus. Die kan niet lopen. Dus nou, die vraagt, want hij heeft gehoord dat de Heer Jezus zo machtig is. Ja, maar die man had toch ook een andere nood. En Jezus zag het. Dat zijn de scherpe ogen van de goede herder, die zijn schapen echt kent. Die weet dat er in je hart een schuldverslagenheid is. Berouw over het kwaad. Of een aanklagend geweten. Je hebt gezondigd tegen de Heer en je weet niet hoe je het goed moet maken. Dan heb je weer zo'n beeld, hè? Zondigen kun je, maar goed maken. Daar heb je die herder weer voor nodig. De weg terugvinden, daar heb je de herder weer voor nodig. En de Heer Jezus zag met zijn scherpe ogen dat die man, ja, dat kon hij ook zo wel zien natuurlijk, dat die man verlamd was. Anders zouden die gedragen moeten worden, maar hij zag in zijn hart, hè. Dat is de goede herder. Hij ziet in het hart. Hij leest de taal van het hart. En hij weet wat daarin omgaat. De dingen die je ook niet tegen een ander durft te zeggen. Die je maar voor jezelf houdt. Dingen waarvan je denkt, oh, dat zal ik nog eens als een geheim met me meenemen, het graf in. Daar weet niemand van. Hij wel. Ja. En hij weet dus ook dat die man een veel grotere nood heeft dan zijn verlamde benen. Dat zijn zijn zonden. Daar loopt hij mee, figuurlijk dan. Nou, dat weet Jezus. Ja. En daarom zegt de Heer Jezus, zoon, wees welgemoed. Hoor je het? Hij wist dus ook dat hij geen moed meer had. Houd moed, houd vast. Want uw zonden zijn u vergeven. Let erop, dat doet de herder. Hij heeft de macht, de bevoegdheid om de zonde te vergeven. Hij komt in naam van God. De fariseeën zeiden, wie kan de zonde vergeven dan God? Nou, dat is ook zo. Maar Jezus komt in naam van God. Hij spreekt met eigen gezag, maar ook met het gezag van God. Mijn zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En wees eens eerlijk. Wat is er heerlijke verkwikking voor een ziel dan om te weten dat er bij hem voor jou vergeving is van je zonden. En dat versterkt mijn ziel. Het richt mij op. Het geeft herstel van krachten. Ik hoef geen goede, beste, brave man te zijn in die zin dat ik aangenaam moet zijn in Gods ogen, dat ik de wet moet volbrengen en zo en dit kan en dat kan en een heel goed mens wordt. Ik geloof in de vergeving van de zonden. Nee, dat geeft me geen vrijbrief om een raak te leven en te zondigen. Nee, dat krijg je als de goede herder die spreekt van vergeving van zonden, dan bindt dat aan de herder. Dat heeft hij gezegd. Het schaap krijgt steeds meer betrekking op de herder. Op de woorden die hij gesproken heeft. Ze kennen zijn stem. Ze zien zijn gedaante, zijn liefelijke gestalte. Hij komt niet om te oordelen en te veroordelen. Dat doen wij van elkaar ook, zo makkelijk. Maar hij doet het niet, hè. Hij die wel de macht heeft om te veroordelen. Ja, die bevoegdheid heeft hij ook, krijgt hij op de dag aller dagen, hè, van de Vader. De bevoegdheid om te oordelen, om rechter te zijn. Maar zie hem nu eens daar in dat huis en zie hem nu eens rondgaan, ook deze week. En zie hem nu eens staan als de gastheer aan de avondmaalstafel. Hij heeft de bevoegdheid de zonden te vergeven. En dan zegt hij dat ook. Neemt, eet, gedenkt, geloof. Dat zijn dierbaar lichaam gebroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Die woorden kun je dan indrinken. En is het de dienaar die het spreekt? Goed, dat is dan zo. Maar je hoort de stem van de goede herder. En neemt deze beker en drinkt allen en gedenk en geloof dat zijn dierbaar bloed vergoten is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Als hij het zegt, dan geloof je het, dan houd je daaraan vast, dan grijp je naar en je eet het als het ware op, drinkt het op als het echte woord des Heren, waardoor je ziel wordt verkwikt. Ja, toen heeft de Heer ook die verlamde man zijn benen nog goed gemaakt. Als een onderstreping, als een bewijs dat hij echt de macht had om de zonde te vergeven. Ja, want die farizeeën die zeiden wel, nou. En dat hoorde die man ook, hè. Ja, die man hoorde dat ook, die farizeeën die... Nou, die mensen achten ze hoog, dat waren de mensen die de Bijbel kenden en zo. En toen hij die fariseeën hoorde, zei ze, nou, Ja, nou ja, goed. He, dat zijn toch dingen waarvan je zegt, daar komt een mens van in de war. He. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Enzovoort. Nou, maar daarom onderstreept de Heer het ook in de aanvechting, in de bestrijding. Uw zonden zijn u vergeven. En dan zegt hij het nog een keer tegen je. Ja, hij sterkt aan de tafel ook tot je werk. Tot het ambtelijke werk. Tot het werk in Gods koninkrijk. En alles wat je hand vindt om te doen, sterkt hij. Je kunt door de omstandigheden in het leven, net als Elia, mismoedig zijn, moedeloos zijn en je neerleggen onder, zoals hij deed, die je nevenstruiken zeggen, Heer, het is genoeg, neem mijn ziel. En dan komt de Heer en die geeft dan brood en water. Hè? Ja, en dat heeft hem versterkt. En op een bijzondere manier. Ja, als dan zou je een heel brood eten, je zou er toch geen 40 dagen en nacht op kunnen lopen, hoor. Dat zou wel niet gaan, denk ik. Hè? Maar het was dus een bewijs dat de Heer kracht gaf. Hij kreeg dus wat. Het zal niet een heel brood geweest zijn. Nou ja, hij mocht eten zoveel hij wilde natuurlijk. Maar hij kon er na 40 dagen en 40 nachten lopen. Zoveel kracht geeft de Heer in het werk dat op zijn schouders was gelegd. Kracht geeft hij ook aan Gods kinderen in het strijdperk van het leven. Kracht geeft hij aan de knechten van de Heer, aan de dienaren, de ambtsdragers, de ouderlingen, de diakenen, degenen die arbeiden in Gods koninkrijk. Ze hebben kracht nodig, want ze zijn heel vaak moedeloos. Omdat zij vooral geneigd zijn om op de uitwendige dingen te zien. Ja, zoek te gaan bij mensen en dan niks, geen geestelijk leven te bespeuren. Wel allerlei verhalen aanhoren en zo, en opmerkingen, ook over andere mensen. Maar geen geestelijk leven, en dan zit je 70 of 80 jaar onder de waarheid. Dat kan je heel moedeloos maken, dan denk je, ja, werkt de Heer nog wel? Of denkt u dat nooit? Ja, er zijn mensen die zeggen, ja, de Heer is geweken uit Nederland. Nou, als je dat durft te zeggen, niet doen, niet doen. Wij zijn afwijkers van de Heer. De Heer die wijkt niet. Nee, hij blijft getrouw, echt waar. Ik weet al wat er bedoeld wordt, ja. Maar de Heer heeft juist in het Oude Testament onder het volk Israël laten zien, nou, dat was mijn volk, hoe dat hij niet week en dat hij bleef en dat hij er getrouw bleef. En al moesten ze dan naar waardigheid verteerd worden, ik de Heer word niet veranderd en daarom zijt gij ook kinderen van Jacob niet verteerd. De Heer is de getrouwe. En dan kan je zoveel moed geven aan de avondmaalstafel als je denkt aan je kinderen en je kleinkinderen. Die zo makkelijk meegaan in de verlokkingen van deze tijd en de wereld of een andere godsdienst aanhangen waarvan je zegt, ja wat is dat nou? Dan word je ook maar bedrogen voor de eeuwigheid. Ja, dan kun je moedeloos worden. Ja, Gods kinderen hebben vaak een speciale voelhorens voor dingen die om hen heen gebeuren. En dat kan tot moedeloosheid leiden. Ja. En dan moet de Heer je apart nemen. Ja, hij geeft kracht en Elia moet lopen en lopen. En dan komt hij op de Karmel terecht. En daar zegt hij zijn nood uit. Hè. Hij mag het zeggen tegen de Heer, zelfs twee keer. En dan zegt de Heer, Elia, Elia. Wat denk je toch klein van mij? Dat wil de Heer aan de avondmaalstafel ook doen. Ja, hij verkwikt mijn ziel. Hij doet het als verloren zonen en dochteren thuiskomen en zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ja, dan hoeven ze niet een proeftijd te ondergaan. Eerst eens kijken of ze nog echt wat tot bekering zijn gekomen. Of ze echt de zonde wel afgestorven zijn. Dat is trouwens een heel proces. Ja, de jongen hoeft ook niet in de bijkeuken te zitten voor straf. Maar hij mag gelijk aan tafel met de vader. Hè? Met de vader. Hij heeft een ring, het beste kleed, gemeste kalf. Nou. En wat doet het met zo'n jongen? Je kent hem niet meer terug. Nee. Er komt een hele levendige betrekking op zijn vader. Wat is zijn vader toch goed? Ja, Dat is, hij verkwikt mijn ziel. En dat doet hij dus door woord en geest, ook door het zichtbare woord, wanneer gesproken wordt over het bloed van Christus en het verbroken lichaam van Christus. En dan tenslotte, ja, dan denk ik ook aan de woestijnreis, hè. De woestijnreis, waar heeft de Heer toch in de woestijn zijn volk gezegend en verkwikt altijd weer. Elke dag viel de brood uit de hemel. Ja, het hield op toen ze in Kanaan waren. En de ene keer waren ze daar, dan viel het manna daar. En de andere keer waren ze daar en dan viel het manna daar. Hè? Ja. En het was met de steenrots ook zo. De steenrots waarop geslagen werd en die water voortbracht. Paulus zegt, die steenrots was Christus, sloeg op Christus, wees naar Christus. Ja, alles wijst naar hem natuurlijk. Alles. Maar dan zegt Paulus zo mooi, de steenrots die volgde. Ja, heb je dat wel eens gelezen? 1 Korinthe 10, hè? De steenrots die volgt. Hoe kan een steenrots nou volgen? Nou ja, het gaat om de Heer Jezus natuurlijk. Het schaap moet de herder volgen, maar we zien ook dit. De herder volgt het schaap. Hij verliest het niet uit het oog. En waar ze ook zijn, de ene keer waren ze daar, de andere keer waren ze daar, was er water voor hen, in overvloed. De Heer schenkt altijd overvloed. Nou is het zo, als u zondag aan de avondmaalstafel zit, dat u maar zo'n stukje brood krijgt, hè? Ja, als je echt honger hebt, dan maakt dat niks uit, dat helpt niet. En als je dorst hebt, een klein slokje zo, hè, dat helpt ook niet. Maar dat kleine stukje brood en dat kleine weinigje wijn, dat ziet op een overvloed. Het is een beeld van overvloed. De Heere geeft een overvloed. De Heere is zo rijk, zo gunnend ook. Gaarne vergevende. Ja. Niet haastig om te toornen of om te schelden. Ja. Mooi, hè? Hij geeft, met andere woorden, niet zomaar een stukje van het heil, een kruimeltje, maar het gehele heil. Als hij Christus schenkt, als Christus zichzelf schenkt, is het niet zomaar een klein beetje. Dan geeft hij de hele Christus. Ja, het gaat natuurlijk om zicht op hem. Hè? Dat is zo, daar hebt u gelijk in. En dat kan verduisterd zijn, er kunnen allerlei dingen gebeuren. Maar wat God schenkt, dat is niet zomaar een klein stukje. Zo, jij ook een kruimeltje hoor, en jij een beetje een stukje zo. Hè? En u mag ook een slokje. Nee, het zijn allemaal maar beelden van dat hij het eeuwige leven schenkt. Volkomen vergeving en eeuwige vrede met God. Dat is het wat hij geeft. En daar zijn al die dingen, en dat betekent hij verkwikt mijn ziel. Mooi, hè? Ja, hij is heel rijk in warmhartigheid. Hij schenkt het in zijn huis. Hij schenkt het onder de prediking. Hij schenkt het, dat hebben we gelezen op Psalm 36, in zijn huis, zodat zijn huis als het ware vet levert, vettigheid levert. Ja, vettigheid. De vettigheid van uw huis. Nou, daar heb je het nou. Hè? Mild en overvloedig. Heb u veel genade nodig? Ik ook hoor. Hij heeft het. Hebt u een gevoel van grote zondaarsliefde nodig, net als ik? Hij geeft het u. Wil u de ruimte zien in God? Hij geeft het u. Ja, hij geeft het u. En als we het niet zien of zo, het kan door aanvechting en bestrijding, maar hij wil het u geven. Dat is het heerlijke, de vettigheid van uw huis. En in ieder wordt daar in liefde dronken. Nou, dat is, vinden wij een raar woord. Dronken zijn, hè? Mag je niet, je mag niet dronken zijn. Maar hij maakt je dronken. Ja, maar dan van liefde. Dat is het wat hij geeft. Zijn liefde in het hart wederliefde terug. En dan is het, wat je geniet ook aan heerlijkheid, altijd maar iets, dat is wel waar, ja. Wat je ook ontvangt, vergeleken bij de hemelse zaligheid, is het maar iets, dat is wel waar. Is het hier maar een klein stukje, of een klein slokje. Maar daar is het een fontein van heil. Geliefde medezondaren en zondaressen, ik wens u nog goede dagen toe in deze voorbereidingsweek. En dat dit uw begeerte mag zijn, heel eenvoudig, zoals we het ook zongen met Psalm 63. Als u het vroeger gesmaakt hebt en u kan het niet meer vinden, hij verkwikt uw ziel. Als je het niet meer kunt maken, hij doet het. Vertrouw op hem. Hij zal u niet beschamen. En vraag dan heel eenvoudig, Heere, wilt u mijn goede herder zijn? En hij zal het zeker doen. Hij schenkt het. Verlangen naar hem. En daar zingen we ook van, Psalm 42, vers 1. Amen. Nog met een dankgebed. Want heren, ook vanavond mocht het toch weer uw woord zijn dat klonk. En geef dat het zijn werk mag doen in onze harten. Ja, ook in dagen van rouw, dat zien we nu bij Mili Noorland, maar we zien ook anderen onder ons die ook in dagen van rouw verkeren. Waar we zondag ook voorbeden voor willen doen. En anderen die niet zo lang geleden of langer geleden een geliefde hebben verloren. En Heere, wil u als de goede herder ook die mensen vertroosten. Wil u ook in dat opzicht betonen dat u onze ziel kunt verkwikken en vertroosten met uw nabijheid. En geef dan al wat nodig is, wat mensen niet kunnen doen bij elkaar en wat ook wij zelf niet kunnen doen, dat kunt u toch doen, Heere. door uw woord en geest. Heb dank voor deze avond. Gaat zo verder met ons. Zie op ons neder in uw genade. Doe verzoening over het onze. En hoor ons nog om Jezus wil. Amen. En dan zingen we nog uit Psalm 116, de versen 7 en 8. 116, 7 en 8. Ik wens u allen wel thuis en ook vooral Gods zegen en straks een goede zondag.